Hi, welkom en leuk dat je weer luistert naar de derde aflevering middels van Radio Gastro. Een vierdelige reeks podcast waarin vier jonge collega-artsen met affiniteit voor de IBD de highlights van de afgelopen editie van de Digestive Disease Week bespreken. Dit jaar vanuit het zonnige San Diego. De productie van deze podcast is in samenwerking met AppFree, maar het is goed om te weten dat we de inhoud en selectie volledig onafhankelijk hebben gedaan. Dus als je dit jaar niet in staat om naar San Diego te reizen, geen probleem. Wij praten hierbij. Mijn naam is Vincent Joustra en naast mij zitten
Arno Bourgogne,
Oscar Rezazade
en Michiel Bak.
Luister lekker mee, we gaan beginnen. Ja, welkom jongens. Inmiddels de derde aflevering, dag 3. De maandag van de Digestive Disease Week. Met verschillende topics weer. Heel veel basale en transnationele sessies deze dag. Ja, we hebben in de vorige aflevering al wat back to basic gehad. Dus die hebben we voor nu toch overgeslagen. Maar dat ging over nieuwe clues in de pathogenese. Maar ook viscerale hypersensitiviteit in IBD en zowel IBS patiënten. Ook heel veel aandacht voor psychosociale gezondheid. Net als ook op de ECHO is dat toch ook een hot topic wat wordt besproken. Gecompliceerde IBD en de management daarvan. Maar ook een nieuw mechanisme, het anti-TL1A. Waar Ashkan het zo meteen over gaat hebben. Maar denk ik ook in de lijn met de allereerste sessie in aflevering 1. Is denk ik toch ook het dieet een heel belangrijk onderwerp. En daar ga jij het over hebben, Arno, aan jou het woord.
Ja. Ja, dankjewel Vincent. Ja, inderdaad. Er waren echt een aantal hele leuke nieuwe dieetstudies bij IBD gepresenteerd op deze dag. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. De eerste betrof een studie uit Canada van de University of British Columbia. Waarin ze een studie deden over de rol van time-restricted feeding, zoals ze dat in het Engels beschrijven. Maar ja, dat wordt ook wel... Is ook wel bekend onder de termen intermittent fasting. Hè? Intermitterend vasten, dat kennen we allemaal wel. Ze hebben een studie gedaan bij patiënten met ziekte van Crohn, die obesitas hadden. Wat ook inderdaad in de eerste aflevering al besproken was, is dat komt ontzettend vaak voor bij IBD en zeker ook bij de ziekte van Crohn. Hebben heel veel patiënten hiermee te kampen. En dat is natuurlijk ook geassocieerd met meer ongunstige klinische uitkomsten, zoals onder andere hogere aantallen ziekenhuisopnames, vaker een chirurgische interventie, vaak actieve ziekte en ook minder snel respons op behandeling. En intermittent fasting is al iets wat uitvoerig is onderzocht in verschillende populaties, met als doel gewichtsverlies natuurlijk. Maar de effecten hiervan bij IBD zijn groot, is het nog niet onderzocht. En dat gingen ze in deze studie doen. Dat was een randomized controlled trial, waarin patiënten met ziekte van Crohn die in remissie waren met stabiel medicatiegebruik, dus medicatie dat ze al langer dan 8 weken in ieder geval gebruikten, die gerandomiseerd werden naar een groep die 12 weken lang intermitterend ging vasten. Dat bestond dan uit 16 uur per dag vasten en 8 uren lang, een window van 8 uren waarin je mocht eten, zeg maar. En dat gedurende 6 dagen per week. Dus er was eigenlijk maar 1 dag in de week die dat mensen mochten snoepen.
En nog een calorie-restrictie op die 6 uur dat je mocht eten?
Werd niet gespecificeerd in deze studie. Nee, in de volgende studie, ik ga bespreken wel, maar niet in deze. En dan de controlegroep natuurlijk. En die mocht dan zijn of haar normale dieet aanhouden. En in deze studie hadden ze als primaire uitkomst keken ze naar BMI. En dan een reductie van tenminste 1 punt na 12 weken. Niet gigantisch natuurlijk, maar goed, de periode is ook niet heel lang. En ze hebben ook een aantal secundaire uitkomsten meegenomen. Onder andere natuurlijk klinische ziekteactiviteit, kwaliteit van leven, intake. En ook werd ook biomateriaal verzameld, bloed en feces-monsters, om te kijken naar metaboloomprofielen bijvoorbeeld. In deze studie hebben ze 41 patiënten geïncludeerd, of in ieder geval gerandomiseerd, waarvan uiteindelijk 31 geïncludeerd werden. Dus relatief kleine groepen, 20 naar de groep die intermitterend ging vasten en 11 controles. Baseline BMI was niet verschillend tussen deze groep overigens. En de groep die intermitterend ging vasten had, zoals verwacht, misschien ook wel een beetje een significante gewichtsreductie na 12 weken. Dus meer dan 1 punt BMI daling. En ook een afname in visceraal vet, waar we het ook over hebben gehad eerder. Mm-hmm. En deze primaire uitkomst werd gehaald bij 50% van de patiënten. 50% van de patiënten die in deze intermitterend vaste groep zaten. Yeah. Bij geen van de controles. En verder werden ook klinisch relevante dalingen gezien in bijvoorbeeld feces-calprotetine. bij ongeveer 25% van de patiënten die intermitterend ging vasten. En bij 18% in de controlegroep. Dat was overigens niet statistisch significant.
Nee, want die eerste uitkomst is vrij logisch. De ene doet ja. dieet en de andere niet.
Ja.
Dat vonden we ook. Gaan we ze afvallen.
Ja, nee, klopt.
Maar die tweede uitkomst is wel interessant. Nou,
ik wou zeggen, ik vond hun secundaire uitkomsten ook boeiender dan de primaire inderdaad. Want ze hebben ook gekeken naar kwaliteit van leven dus. En een klinische ziekteactiviteit. Die allebei wel significant verbeterden in de groep die intermitterend ging vasten. En ook wel interessant, die metabolomanalyse die ze gedaan hebben, liet ook zien dat patiënten die in die intermitterend vaste groep zaten, ook meer metabolieten in hun bloed lieten zien die relevant zijn voor het energiemetabolisme en voor cellulaire functies. En die ook eigenlijk zeg maar een soort reflectie lieten zien van een meer efficiënter energiemetabolisme.
Wat ik me wel afvraag is, waren patiënten in remissie? Tot in hoeverre, want het is niet een studie die heeft gekeken naar kunnen we remissie-inductie, net zoals een soort healthy, waar veel aandacht is van.
Nee, dit is echt meer add-on, dit is echt puur add-on.
Ja, je ziet daling van biomarkers, Calpro en CRP, maar goed, die waren bij baseline ook laag. Dus is dat gewoon normale variabiliteit in meting? Want het gaat niet van actief naar non-actief. Dus
Nee,
dat is een beetje wat nou nu denk ik het hele effect is. Hè?
Ja, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Zeker ook omdat je zo weinig patiënten in deze studie hebt om die effecten uit elkaar te kunnen trekken. Hè? En die variatie daarmee te kunnen verklaren. Ze hebben ook naar andere biomarkers gekeken van vetmetabolisme als leptine en adiponectine. Hè? En die ook verbeteren als gevolg van deze interventie van het intermitterend vasten. Ja, dus al met al lijkt het wel een relevant, goed effect te hebben. Kanttekeningen, zoals al genoemd, natuurlijk de kleine sample size van deze studie. Ook van vond ik een iets minder harde controlegroep die ontbreekt eigenlijk. Hè. Je zou kunnen denken aan een groep die weliswaar normaal dieet volgt, maar die ook bijvoorbeeld wel wat regelmatiger sport, zeg maar. Hoe gezond is die controlegroep? Nou eigenlijk, daar kan je ook over nadenken. En de follow-up was natuurlijk ook heel beperkt. Ik bedoel, 12 weken is 3 maanden ongeveer. Ja,
maar
dus dat,
is nou de rationale voor deze studie geweest om te kijken, om gewoon te zien van wat gebeurt er als mensen dus afvallen? Wat gebeurt er met hun biomarkers? Wat gebeurt er met hun metaboloom, waar ook naar gekeken is?
Ja.
Is dat de reden geweest of is het echt als soort therapeutisch dieet? Dat is denk ik niet de insteek geweest.
Nee, dat is niet de insteek geweest. Nee, de insteek was meer algemeen. Zo van, is het überhaupt effectief bij IBD? Omdat we wel weten dat het bij mensen zonder IBD dat vaak wel is. Dus is het effectief? Nou goed, dat hebben ze onderzocht. En secundair zeg maar, van doet het ook iets met de ziekte inderdaad. Ja. Dus al met al weliswaar nog een beperkte follow-up wat ik net zei. Dat vond ik ook wel een belangrijke opmerking. Want kunt je afvragen, zeg maar, hoeveel effect je in zo'n korte periode kunt krijgen natuurlijk.
Het is denk ik, als iemand in je klinische praktijk iets vraagt over dieet en zegt, toevallig ben ik bezig met intermittent fasting. En kan dat kwaad? Of doet het überhaupt wat? Dan kan je denk ik met deze resultaat wel zeggen van, we zien in ieder geval wel lichte aanwijzing dat er in ieder geval een effect is. Maar het is niet een therapeutische optie. Of het is niet vervanging van medicatie of een andere dieet.
Nee, dat is
denk ik de kanttekening.
Ja, nee, helemaal mee eens. Ja. Nou, er was nog een andere studie die leek hier een beetje op eigenlijk. Afkomstig van Stanford University, ook in de VS. Er was ook een randomized control trial, waarin het effect van een intermitterend caloriebeperkt dieet werd onderzocht in vergelijking tot een controlegroep die hun normale dieet mocht blijven volgen. Mm-hmm. Ja, dat vond ik eigenlijk wel interessant, want in die vorige studie waar we net over hebben gehad, is natuurlijk best wel een heftige interventie. Hè? Ik bedoel, 8 uur, een window van 8 uur waarin je mag eten en 16 uur dat niet mag. Ik zou er niet aan mee willen doen, maar goed.
Lang uitslapen.
Ja, toch?
Doen.
Ja. dat is wel, ik vind het nog best wel een uitdaging. Maar in deze studie hadden ze dus een interventie waarin je eigenlijk maar 5 opeenvolgende dagen iets hoefde te doen. Dus gedurende 5 opeenvolgende dagen, patiënten die hem meededen, die moesten dan zeg maar een significant lagere calorie-inname hebben dan dat ze normaal hebben. Dus er werd een caloriebeperking opgelegd eigenlijk. En die bestond uit ongeveer 1000 kilocalorieën op dag 1. En op de dag 2, 3, 4 en 5 dan 800 kilocalorieën.
Weet je.
Dat is heel weinig. Maar ja, dan vervolgens mochten ze dan wel de overige dagen van de maand, dus de andere 25 dagen, gewoon normaal eten. Dus gewoon hun normale dieet volgen. En dat deden ze dan gedurende een periode van weer ongeveer 12 weken, 3 maanden, zoals ze hadden beschreven. En de primaire uitkomst van deze studie bestond uit klinische respons. Zoals gedefinieerd door een daling in de Crohn's Disease Activity Index van tenminste 70 punten of lager, in ieder geval de 150. En ze includeerden met name patiënten met milde tot matige ziekteactiviteit. Dus niet hele ernstige ziekteactiviteit. Nou, en de resultaten lieten eigenlijk zien dat het primaire eindpunt in 69% van de dieetgroep werd gehaald versus 44% in de controlegroep. Dus dat was wel significant. Een klinische remissie werd zelfs bereikt bij 64% van de dieetgroep en 38% van de controlegroep. Er werden geen significante veranderingen in inflammatoire parameters gezien in het bloed. Maar wel werd significant vaker een calprotectine daling gezien van meer dan 50% in de dieetgroep. In vergelijking tot de controlegroep. Ja, dat vond ik toch best wel interessant als ik daar eens op terugkijk. Want ja. Hiermee dus eigenlijk met slechts een 5-daagse interventie per maand. Dus eigenlijk moet je gewoon 1 week even op je tanden bijten.
Ja, en even de calorieën is
alles even laten staan. Ja, alle ijsjes
en chips. En
precies, ja, dat is niks.
En,
ja.
En Arno, werd er informatie gegeven over, zijn er bijvoorbeeld dagboeken verzameld, dieetdagboeken? Ik kan me voorstellen misschien patiënten die in de interventiegroep meededen, meer bewust van waren van hun dieet. En daardoor misschien betere keuzes gingen maken door de interventie.
Ja.
Wat mogelijk zich vertaalt naar een verschil in uitkomsten.
Ja, er werden inderdaad dieetdagboeken bijgehouden. Ja, dus we moesten wel, dat werd ook genoemd in de presentatie van de eerste auteur van dit onderzoek, is dat dat het ook echt noodzakelijk was, omdat ze, nou ja goed, die caloriebeperking die ze hadden opgelegd in de interventiegroep, die wilden ze natuurlijk heel streng blijven aanhouden. Ja. Ze wilden er wel zeker van zijn dat ze niet zaten te...
Ik kan best voorstellen dat het is eigenlijk een soort crash dieet, hè?
Ja, eigenlijk wel. Gewoon, ja, gewoon 5 dagen lang gewoon, ja.
Maar ik kan best voorstellen dat mensen na dat crash dieet, de paar dagen daarna, een significant hogere
overcompensatie-inname
hebben. Want dan neem je hem omhoog.
Nou, dat zou ook nog eens kunnen.
Ja.
Arno.
Ja.
Ik vroeg me ook af, het roept 2 vragen bij me op. Gebruikt de patiënten andere type medicatie hiernaast? En zo ja, wat? Dat denk ik wel. Ik denk niet dat...
Ze gebruiken gewoon een...
Mijn tweede vraag is... gaven de auteurs iets van een rationale voor deze opzet? Want het is... of kun jij het vanuit jouw translationele onderzoekersperspectief mechanistisch verklaren waarom je voor zo'n opzet zou kiezen?
Dat laatste, dat zou ik heel lastig vinden. Maar wat de onderzoekers, denk ik, ze hebben het niet heel concreet toegelicht in de introductie van hun praatje. Maar wat ze wel zeiden is, hoe ze het brachten, zeg maar, is van, nou ja, goed, dieetstudies leuk, maar wel gewoon heel, vraagt wel veel van patiënten, hè, om je daarop aan te passen. Dus ik denk dat ze meer, hun rationale was meer vanuit het patiëntgemak, zeg maar. Vanuit, weet je, dan plagen we ze 5 dagen en dan de rest van de maand...
Maar zou je niet, ja, dus je plaagt 5 dagen, dus je brengt het lichaam, denk ik wel, door heel weinig te eten, onder heel veel stress. En zou er niet een soort cortisolreactie optreden, waardoor je immuunsysteem onderdrukt op die...
Vind ik wel leuk dat je dat zegt, want ze hebben dus inderdaad geen effecten gezien op de inflammatoire parameters, die ik net noemde. Dus dat...
Het zou een soort, alsof je iemand in de woestijn dropt, moet ook doorlopen en dan heb je geen tijd voor chronische...
Maar nu dat met de medicatie, gebruikt dus een andere medicatie?
De getallen weet ik niet precies, maar meer. Maar ze zaten allemaal wel aan de maintenance therapie. Ja, dus dat...
Het is interessant dat ze zo'n studie, waarbij je eigenlijk IBD-patiënten gewoon te weinig eten geeft. Dat zeggen wij nooit.
Nee.
Of zegt een paar dagen helemaal bijna niks eten. Of ook in ieder geval weinig eten.
Nee.
Interessant dat ze zoiets door de ethische commissie hebben.
Ja, maar wat jij zegt, Vincent, over die reactie op inderdaad heel heftig vasten. Ja, ik vraag me dat af wat de metabole consequenties zijn.
Of wellicht is dit wel een soort nieuwe groep aan interventies. Dat je kan zeggen, ja, misschien moeten patiënten maar een soort ijsbad dagelijks laten doen. Ja. Is dat wel heel goed voor ze?
Ja, dat doet het een beetje aan denken. Het
doet een beetje denken aan een soort Wim Hof challenge. En dat daar... Maar ja, wellicht kunnen we Wim Hof ooit eens vragen wat hij ervan denkt.
Wellicht kunnen we volgend jaar de ijsbadstudie hier bespreken.
Nou, ik zie mogelijkheden voor samenwerking, Arno. Ja. Ashkan, we gaan naar jou toe. Met aandacht voor ook wel een nieuw mechanisme. Jij bent er onder andere ingedoken en hebt een aantal studies die je met ons wil bespreken. De Floor is yours.
Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk eerst de focus leggen op therapie en therapiestrategieën die relevant kunnen zijn voor de klinische praktijk. En dan als toetje het nieuwe mechanisme met jullie bespreken. Twee onderwerpen die eigenlijk zich ook richten op sequencing, positionering van medicijnen, wat tegenwoordig denk ik een hele lastige opgave is voor iedereen met scala aan medicijnen wat we hebben. En de eerste studie was de efficacy trial, eindelijk door een I uit Frankrijk. Samenwerking van de GDET groep, is eigenlijk het equivalent van de ICC wat wij in Nederland hebben. Het is een van de zeldzamere denk ik head-to-head studies in de klinische praktijk. Wat doe je na het falen van een subcutane anti-TNF bij colitis ulcerosa? En specifiek werd dan dubbel geblindeerde RCT patiënten die dus een subcutane anti-TNF, bijvoorbeeld adalimumab of golimumab, hadden gefaald, gerandomiseerd voor infliximab en vedolizumab. En ik denk dat de keuze voor infliximab en vedolizumab voortkomt uit het feit dat die studie initieel in 2015 is opgezet en we ook niet heel veel andere nieuwere middelen op dat moment nog hadden. Maar nog steeds wel relevant voor de huidige praktijk. Geen andere biologicals, dus eerder mocht een patiënt gebruik hebben. Steroïde gebruik was toegestaan tot een maximum van 20 milligram. En werd toen tijdens het trial werd dat getaperd volgens protocol. Belangrijk ook om te vermelden dat er geen washout periode was. Dus patiënten werden dan na het falen van die subcutane anti-TNF, in de meeste gevallen was dit, in 70-80% van de gevallen was dat adalimumab, werden ze dan gerandomiseerd naar infliximab IV 5 milligram per kilogram of Fedo IV 300 milligram, zoals we dat eigenlijk ook uit de klinische praktijk kennen. En dan werd dat op de standaard moment, zoals we dat ook kennen, op 0, 2 en 6 weken en nadien elke 8 weken gegeven, waarbij week 14 hun primaire eindpunt zat. En vanaf week 14 vond er dan deblindering plaats en zat er als het ware een open label fase aan de studie. En op de DDW presenteerden ze eigenlijk hun week 14 data van hun primaire eindpuntdata. En een primaire eindpunt was eigenlijk steroïdvrije klinische remissie. Ik zal niet te veel ingaan op de details hoe we dat precies definiëren, maar iedereen kent wel het begrip steroïdvrije klinische remissie vanuit heel veel studies. Verder ook een scala aan secundaire eindpunten, waaronder ook endoscopische respons en remissie. En ik denk vanuit statistisch oogpunt is het wel heel, heel interessant om te vermelden dat de studie was opgezet als een superiority trial. Dus waarbij de verwachting was dat Fedo het beter zou doen dan infliximab in deze setting. Ik vond het wel interessant, maar zo is de studie opgezet. In totaal 151 mensen. En na losse follow-up zaten er 70 in de infliximab-arm en 77 in de Vedo-arm. Mm-hmm. En dat was goed gerandomiseerd, want de baseline-karakteristieken waren goed gebalanceerd tussen de beide groepen. En ongeveer wat interessant is, wellicht ook opmerkelijk om te vermelden, dat primaire non-respons in 30% van de patiënten de reden was van falen van de subcutane anti-TNF. En secondary loss of response in ongeveer 60-70%. Kijkend naar de resultaten en de primaire uitkomstmaat, duidelijk dat Fedo op week 14 35% steroïdvrije klinische remissie gaf en infliximab 19% van de gevallen. En dit verschil was ook statistisch significant. En de secundaire eindpunten van endoscopische respons die bereikten ook statistische significantie. Adverse events waren vergelijkbaar tussen de beide groepen met eigenlijk geen nieuwe signalen die eerder vermeld dan eerder bekend was. En eigenlijk wat we kennen, infecties en milde infecties kwamen het meeste voor. Kortom, dus eigenlijk als je dus kijkt naar deze studie, bij het falen van een subcutane anti-TNF lijkt Fedo effectiever dan infliximab bij patiënten met matig tot ernstige UC. En ik denk dat studies zoals deze zeer wenselijk zijn in het tijdperk waarin we ons nu bevinden. En we hebben meer van zo'n soort zuivere strategiestudies nodig om onze therapie ook beter te kunnen positioneren. Is dit in de huidige praktijk nog altijd het dilemma waar we dan voor staan, kijken naar hun vraag? Persoonlijk denk ik dat we juist bij UC minder vaak adalimumab geven in de praktijk, omdat Ja, in de praktijk de effectiviteit van adalimumab bij UC lager lijkt dan van infectiemab. Maar dat, ja,
maar dat
zorgt ik ook.
Dat weten we toch ook vanuit de varsity. Ja, precies. Denk ik toch ook deze,
ja,
deze...
Ja, kijk, dat is zeker weer varsity, maar ook vanuit de meerdere network meta-analyses. Maar ook uit de klinische praktijk zien we adalimumab voor UC verdwijnt een beetje... lijkt een beetje naar de achtergrond te zakken, maar het wordt zeker nog veel gebruikt. En ook in deze setting is het eerst gebruikt. Een belangrijke vraag, is het logisch om in class, dus binnen de TNF-klasse, te switchen naar het falen van adalimumab en eerst wel goede respons? Ja, dat denk ik zeker.
Ja?
Daar valt weinig van te zeggen. Maar... is het logisch om, als je primair een non-responder bent, in class te switchen? In de praktijk switchen we dan vaker out of class. En in deze studie waren zo'n 30% van de patiënten aan de primary non-response op adalimumab. Dus wellicht geeft dat een beetje een vertekend beeld. Maar met de gedachte dat infliximab in de praktijk misschien nog wel potenter is of vaker eerste lijns wordt gebruikt. Mm-hmm. En naar mijn mening een studie... Die zeer interessant is.
Maar ik denk dat ik toch ook geneigd zou zijn bij een initiële klas waarbij je toch een primaire non-response, dat is natuurlijk duidelijk, maar ook een secundaire non-response zou ik denk ook geneigd zijn om toch eerder te switchen naar een andere klasse. En dan denk ik op zich dat Vedo, wat je aangeeft, best logisch is, ook vanuit eerdere data en ook conceptueel, hè, dat best een logische keuze is voor colitis. Wat zou je verwachting zijn voor, denk ik, dezelfde studieopzet, maar dan bij Crohn? En misschien hebben ze daarover gehad. Ik weet niet wat je verwachting daarin zou zijn. Zou je dan denken dat nog steeds een voorkeur zou zijn voor anti-integrine? Of dat je misschien toch meer andere opties zou kiezen?
Nou, dat is lastig te zeggen, denk ik. Omdat we... ik denk dat je het niet met deze vraag kunt beantwoorden. Of met deze studie kunt beantwoorden. Ik denk dat je daar gewoon de studie op zich voor nodig hebt. Ja, we hebben natuurlijk ook de CVU-studie. Die keek naar adalimumab versus... versus ustekinumab, waarbij er geen evidente verschil werd gezien. Ik denk persoonlijk dat dit ook een weerspiegeling is, deels van inderdaad wat de indicatie was van falen, en dat je dan binnen de anti-TNF-klasse blijft. Maar het anderzijds debunkt het ook een beetje. Iedereen heeft het in de praktijk over vedolizumab. Duurt lang voordat dat wat begint te doen. Dat is misschien een van onze tragere biologicals die we hebben, maar hun readout was op 14 weken. En dan zie je eigenlijk dat Vedo in deze studie wel statistisch significant beter uit de bus komt.
Ja.
Dus in die zin ook een interessante bevinding.
Ja. Maar ja, goed, misschien moeten we gewoon wegstappen van wat er is en kijken naar nieuwe targets. Want daar ben je ook ingedoken, of niet?
Ja, inderdaad, leuk dat je dat aanhaalt, Vincent. Want ik denk de afgelopen 5 jaar is er een hele grote verschuiving geweest. Eigenlijk sinds na de COVID, misschien net voor de COVID is er een grote verschuiving geweest binnen het IBD-veld met het aantal nieuwe medicamenten wat de markt heeft bereikt. Maar er zit ook nog van alles in de pijplijn. En één medicament of één target wat nu al meerdere congressen de afgelopen 2 jaar is teruggekomen. Wat ik denk misschien van veel van de luisteraars misschien nog niet bekend is, is anti-TL1A-therapie. Ik wilde eigenlijk vragen, kent iemand van mijn mede-podcasters het?
In mij moet je niet vragen, nee.
Nou, ik ken het wel, maar ik moet je eerlijk bekennen dat ik het mechanisme niet heel exact zou kunnen uitleggen. Dus daar hebben we jou wel voor nodig als je kan.
Ja, ik sluit me daar aan.
Als ik de vroege data en de mensen op de congressen moet geloven, lijkt dit een van de spannendste ontwikkelingen in de IBD sinds de introductie van de JAK-remmers en de anti-IL-23. En ik zal gaan uitleggen waarom die mensen dat denken. Op de DDW waren ook meerdere data uit fase 2 die zich richten op dit mechanisme. En gezien het vrijwel allemaal post-hocs waren, en de grote fase 3 trials op dit moment voor een aantal van die fabrikanten lopende zijn, wil ik vandaag met name de luisteraars bewust maken van dit mechanisme. Want wat is TL1A eigenlijk? TL1A is een eiwit, dat is lid van de TNF-superfamilie, ook wel formeel aangeduid als de TNF-superfamilie 15. En dat eiwit dat bindt aan, I kid you not, de death receptor. Dus op zich de DR3, death receptor 3.
Ja.
Klinkt omineuzer dan het is.
Nou, inderdaad, ja.
En deze as, die TL1A, dus als dat TL1A eiwit bindt aan die DET receptor, blijkt een centrale regulator te zijn van inflammatie, die dan op meerdere immuunceltypes werkt. Het stimuleert effector T-cellen, met name de TH1 en de TH17 pathways, die we ook kennen van de IL-23 inhibitoren. Verder remt het TL1A, als dat geactiveerd wordt, remt dat de regulatoire T-cellen, wat in die regel een negatief effect zou zijn als je die zou remmen. En het versterkt ook fibrose en barrière disruptieprocessen in de darm. En het laatste, dat het betrokken is bij weefselremodulering en fibrose, dat is een hele interessante en ook zeker heel uniek mechanisme van die anti-TL1A. Want het idee is dat die anti-TL1A's die ontwikkeling zijn, het doel hebben om dat eiwit weg te vangen. Dus een monoclonaal antilichaam tegen dat eiwit. Mm-hmm. En zo te voorkomen dat het bindt aan die DAD3 receptor. En zo de downstream effecten kan voorkomen. En het meest exciting, zoals ik al net noemde, is misschien wel die antifibrotische werking in de praktijk.
Ja, heeft het dan direct invloed op fibroblasten? Of zit die receptor daar ook? Of is het meer vanuit een immuuncelgemedieerde reactie en een cascade?
Precies, het is niet direct aangrijpend, maar het is betrokken bij allemaal pathways die downstream dan een weefselremodellerende fibrotische processen.
Extracellulaire matrix, hè?
Dus op dit moment zijn er ook meerdere anti-TL1A's van verschillende fabrikanten in verschillende fases in de pijplijn. Zo lopen we ook al fase 3 trials na een aantal positieve fase 2b trials. En de nadruk van delivery ligt met name op subcutaan. Er zijn ook wel wat IV-inducties geweest, maar de mode of delivery bij dit medicament lijkt subcutaan te gaan zijn. En misschien nog wel belangrijker, TLA1-expressie, dus de expressie van het eiwit zelf, lijkt ook een predictieve biomarker te kunnen gaan worden. Dus dan gaat het om soluble TL1A gemeten in bloed. Laat in een vroege fase zien dat het ook kan dienen als een predictieve biomarker voor respons op therapie. Dus ik denk dat dit zeker eentje is om te onthouden. En
als je kan, zijn deze studies dan voornamelijk bij Crohn of colitis ulcerosa?
Nee, er zijn het beide, voor beide indicaties, voor Crohn en colitis in ontwikkeling. Dus in die zin verwacht ik ook dat ze voor beide op de markt kunnen gaan komen als de fase 3 readouts natuurlijk positief gaan werken. Dat moet natuurlijk eerst nog blijken. En ik denk dat we die eerste fase 3 resultaten in 26 kunnen verwachten. Misschien al eind dit jaar, maar ik denk dat nog net iets te vroeg is.
En dan om een beetje misschien te focussen op, want ik denk dat die studies die je beschrijft, die hebben waarschijnlijk dus ook gekeken naar de subpopulatie fibrotische patiënten. Want ik geloof best dat deze medicijnen wel een endoscopische respons kunnen laten zien, wat wel weer in de orde van grootte zit, wat we kennen van eigenlijk alle medicijnen. Maar heb je specifiek de resultaten op fibrotische respons en hoe hebben ze dat gemeten?
Ik denk dat nog te vroeg is om... Kijk, de fase 2 zijn met name natuurlijk dose-finding studies, waarbij verschillende doses worden getest en wordt gekeken of er genoeg muziek in zit om door te gaan naar de fase 3. Mm-hmm. Ze houden nog veel met betrekking tot het antifibrotische werking en effect, houden ze nog best wel heel
geheim.
Geheim. Naar mijn weet wordt er ook MRI ingezet. Maar het precieze moet ik je heel even schuldig blijven.
Oké. Okay.
Nou, maar daarom vroeg ik dat ook, als je dit dan hoort over dat antifibrotische mechanisme, dan zou je juist denken dat bij Crohn wel effectief misschien zou kunnen zijn. Hè?
Ja, primair voor Crohn, toch?
Ja.
Een nadeel, denk ik, positioneren zal er niet makkelijker op worden. Als je kijkt met wat we allemaal nu op de markt hebben, stel er komt nog een mechanism of action bij. Dat onderstreept denk ik des te meer dat er noodzaak is aan positioneringsstudies, head-to-head studies die ook lopen. Maar niet per se voor dit medicament, maar voor andere medicamenten.
Maar denk je dat er een head-to-head nodig is? Stel
zorgen.
Oh ja, sorry. Denk je dat er een head-to-head nodig is? Stel, dit medicijn of deze target, die heeft zowel enig effect op fibrose en inflammatie. Dan zou mij voor mij heel helder zijn dat je dit in de subpopulatie patiënten doet die fibrotische structuren. Ja. Nou, dat is waarschijnlijk, dat is een van de populaties die gewoon heel moeilijk te behandelen is. En waar je nu wel enige, dus de meeste structuren hebben ook een inflammatoire component. Die kan je wegnemen, je kan een beetje oprekken, maar daar houdt het dan ook wel mee op. En als je iets hebt wat daar mechanistisch of fibrotisch wat op doet, daar is
dat is revolutionair.
Dat is een van de grootste abonnees, denk ik, die er is.
Absoluut.
Ja. Dus ik snap de hype wel.
Ja, ik denk, het ligt heel erg aan de indicatiestelling waarmee ze naar buiten gaan komen en hoe het in de markt opgepakt zal worden. Maar ik denk dat dat stukje hun het meest uniek maakt. En ik ben ook benieuwd wat die fase 3 binnen nu en 2 jaar gaan laten zien. En de experts of de kenners zeggen dat als dit zich zo blijft doorontwikkelen, kunnen we waarschijnlijk in 2027 de eerste op de markt verwachten met de fase 3
positie. Hey, en als je kan, hebben ze ook nog iets gezegd, deze presentaties over veiligheid, over bijwerkingen of bepaalde contraindicaties?
Ja, dat is in principe eigenlijk het veiligheidsprofiel lijkt voor zover dat in de kleine patiëntjaren of exposure natuurlijk, wat je met die trials bereikt, lijkt het veilig en geen signalen, geen gekke signalen die naar voren komen. Wat mij ook bijstaat, niet per se een hoge adverse rate van infecties of bijvoorbeeld dat zoster veel naar voren komt. Zoals we bij de JAX in die klas hebben gezien. Nog geen signalen waarvan je zegt van, daar moeten we nu al heel erg van zijn.
Ja, dankjewel Ashkan. Ik denk dat we heel veel leuke dingen in deze aflevering hebben gehoord over dieet, crash diëten, Wim Hof challenges die we moeten gaan doen in de toekomst. Om misschien toch een stressrespons op te wekken. Ashkan met een mooi verhaal over tweedelijns therapie na het falen van een subcutane anti-TNF. Denk ook een relevante vraag voor de klinische praktijk. En tot slot misschien het gat wat we moeten vullen. Of in ieder geval de vernauwing die we moeten vullen. Want patiënten met structuren en inflammatoire ziekten. Die we mogelijk met een nieuw aangrijpingspunt kunnen gaan remmen. Maar daar gaan we denk ik nog heel veel over horen in de toekomst. Ik wil jullie allemaal weer bedanken, Michiel, Arno en Ashkan, voor jullie deelname en voor de luisteraar thuis, ook voor je aandacht. We gaan zo meteen door met aflevering 4, waar we het geheel zullen afsluiten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.